Ja, vandaag heet ik welkom aan Johan van den Drees. Welkom, Johan.
Dank je wel.
Hoe gaat
Bedankt
het
voor
met
de
jou?
Uitnodiging.
Ja, graag gedaan, uiteraard. Hoe gaat het met jou?
Het gaat goed met mij. Ja, laat ons zeggen, het schrijven van een boek en al wat erbij komt kijken, het publiceren van het boek, dat is eigenlijk wel allemaal, zeg maar, spannend en nieuw voor mij. Mm-hmm. Maar ik vind het wel een heel aangename ervaring.
Ja, inderdaad. Ik zou zeggen, een nieuwe wending aan uw al heel volle en mooie carrière. 30 jaar KPMG, en daarna aan in de privésector ook gestart. Vertel ons een keer, wat is de motivatie om nu toch nog een nieuwe wending te geven met een boek?
Wel, laat ons zeggen, het is een extra wending, mm-hmm. want ik blijf natuurlijk beroepsmatig nog altijd actief als bestuurder van vennootschap. Mm-hmm. Dat is een heel andere wereld. Maar ja, ik zou zeggen, als iets zit in jou, dan kan het ofwel verdwijnen, maar het blijft zitten in mij en ik wou daarmee iets doen. Ja. Ik zal zeggen, toen ik jong was, 10, 12 jaar, was ik bezig met drie zaken. Ik was bezig met verhaaltjes schrijven, ik was bezig met muziek en ik was in de klas spelleider.
Oké. Okay.
En men zegt soms dat de zaken waarmee dat je bezig bent op die leeftijd eigenlijk de zaken zijn die echt bij jou passen. En ik heb het gevoel dat eigenlijk zo is, toch alleszins voor mij. Het schrijven, ik heb beroepsmatig veel gepubliceerd, maar dat is dan allemaal non-fictie.
Ja, well, uiteraard is het anders, socio-economisch of fictie. Ja.
En ik hoop tenminste dat het non-fictie was en dat mijn collega's van vroeger niet beschouwden dat het fictie was wat ik beschreef. Maar het schrijven van fictie is natuurlijk nog iets anders. En ja, dat moest eruit.
Ik zou zeggen ook, je bent nu ook dan voluit een schrijver. Hoe voel je als schrijver?
Ja, wel, dat is een heel andere gewaarwording dan wanneer je non-fictie schrijft. Want dan word je beschouwd als... Je schrijft over non-fictie, word je beschouwd eigenlijk als een specialist. En ik kom uit een materie die heel specialistisch was, namelijk de internationale fiscaliteit en de internationale financiering.
Kijk eens aan. En dan ineens een boek schrijven.
En dan ineens een boek schrijven.
Ja.
En je weet trouwens wat de definitie van een specialist is. Ik mag zeggen van mezelf dat
Absoluut.
Ik in die materie heel specialistisch was, zowel in dit land als in het buitenland. En een specialist is iemand die eigenlijk altijd meer weet over minder, tot hij alles weet over niets.
Oh, wauw.
En dat komt eigenlijk door die overspecialisatie. Nu, dat is een mm-hmm. beetje kort door de bocht.
Okay.
Maar eigenlijk bij het schrijven van fictie kan eigenlijk alles. Mm-hmm. Het is een uitdaging. De uitdaging is de inspiratie die je moet hebben om te schrijven. En het moet lukken en het moet in elkaar passen, die puzzel. Maar anderzijds heb je een enorme vrijheid van het verhaal, de wendingen, de personages, die op een zeker ogenblik je uitkomt, omdat ze niet langer meer passen in het verloop van het verhaal. En dat is eigenlijk heel, heel aantrekkelijk.
Ja, want ik lees in jouw boek ooit, Nog even leven, uitgegeven door Willems Uitgeverij. Ja, je hebt daar een personage, Friedman, die is een hoofdpersonage, en dan zijn drie vrouwen. Maar dan denk ik als buitenstaander, hoe bedenk je nu zoiets? Al die personen, al die complots en al die triggers en dan die... hoe kom je nu daarop? Is dat zoiets artistiek dat in jouw hoofd vanzelf komt? Of ga je op research? Of hoe begin je daaraan?
Ja, eigenlijk is het verhaal een kapstok voor een vraag die mij allang triggert. Dat is wat de impact is van de toekomst van een persoon op zijn huidig gedrag.
Ik ben eventjes snel aan het denken.
Ja, wel, ik maak het misschien een beetje te technisch. Ja. Maar laat ons zeggen, ooit is eigenlijk een bijzonder Nederlands woord. Want het verwijst zowel, het kan verwijzen zowel naar gebeurtenissen uit het verleden als naar de toekomst. Ja. En eigenlijk ben ik ervan overtuigd dat het verleden en de manier waarop we ons verleden kunnen ontcijferen, en wat er voor ons in het verschiet ligt in de toekomst, dat dat een grote indicator is van wat ons huidig gedrag is. En eigenlijk dus, stel dat de toekomst voor ons zou vastliggen, in welke mate beïnvloedt dat ons gedrag vandaag? En het hoofdpersonage maakt een gebeurtenis mee, een ontmoeting, waarin hij meent bepaalde conclusies te kunnen trekken voor zijn toekomst.
Oké.
En daar draait eigenlijk dat boek rond. Je kan ontmoetingen hebben die wat vluchtig zijn. Ik zou ze bijna vergelijken met, je bent in de bergen en er zijn wolken en die hangen even vast in de bomen op de bergtoppen. Dat is vrij vluchtig. Okay. Dat is mooi, maar daar blijft niets hangen. Maar je kan de vraag stellen, heb jij al ooit iemand ontmoet die je niet meer loslaat? En dat hoeft niet noodzakelijk zijn
een man-vrouw,
man-vrouw-verhouding, ja. Maar een ontmoeting die je eigenlijk van je stuk brengt en je eigenlijk een mokerslag geeft. Dat is wat het hoofdpersonage meemaakt. En het verhaal, waar natuurlijk dat hoofdpersonage...
Friedman. Op het toppunt van mensen, zijn internationale carrière.
Ja, wel af en toe ontmoet, natuurlijk pak ik een aantal, ik zou zeggen, omgevingsfactoren die mij bekend zijn.
Al dan niet autobiografisch.
Ja, ja, okay, omdat het gemakkelijker schrijft. Maar het hoofdpersonage gaat natuurlijk die ontmoeting analyseren, voor hem bekijken wat dat betekent. Hij maakt een evolutie door, okay. Een goede, een moeilijke. En die evolutie, die ontdekken we in dat boek. Het is ook vrij mysterieus opgebouwd. Mm-hmm. En die ontdekking duurt het hele boek. Met spanning. De grondlaag wordt al gelegd op het eerste blad. En laag per laag ontdekt de lezer wat er gespeeld heeft, wat er nog kan spelen. En de laatste bladzijden geven dan eigenlijk de antwoorden die ook de lezer zich zal stellen.
Ik zou zeggen, fantastisch, van als je hier een Mariolena hebt. Dan heb je nog Corinne en dan heb je een derde is...
Wel, je hebt inderdaad drie personages.
Volledig verschillende vrouwen.
Personages,
ja.
Die een verschillend karakter hebben. En eigenlijk stel je dan, als je dat leest, de vraag, welke impact gaan die nog hebben op die persoon in die evolutie die je meemaakt? Gaan ze hem helpen? Of is het het tegendeel?
Ja.
Dat is dus een van die vragen die in dat boek zit.
Ja, en in welke zin gaan zij zijn richting, wat dat hij bewandelt in zijn leven, al dan niet beïnvloeden? Hè?
Inderdaad.
Die kant naar die kant en je komt er in die situatie of een nieuwe ervaring of volledige wending, doordat je iemand ontmoet hebt of doordat je in een situatie zit. Hè? Dus zeer, zeer fijn en zeer spannend, zou ik zeggen. Mag ik vragen waarom dat u gekozen hebt voor Willems uitgeverij? Want Willems is een van de kleinere uitgevershuizen.
Wel, ja, eigenlijk is het antwoord vrij eenvoudig. Dat is omdat ik een direct contact had. Mm-hmm. met de uitgever en dat dat eigenlijk vrij snel klikte.
Dat was Meraf Willems, ja. Neem ik, ja, ja.
Dus dat geeft dan vertrouwen en dat is eigenlijk de reden.
Want hij is zelf ook schrijver, dus ik denk dat hij misschien langs twee kanten kan praten.
Dat zal ongetwijfeld geholpen hebben.
Ja, voilà, voilà. En in onze kleine Nederlandstalige gebied is dat niet zo simpel, denk ik, om enerzijds boeken uit te brengen, maar anderzijds ook zorg dat de brede publiek je boek leert kennen. En dat is denk ik wat ze met Willems had gevraagd, toch proberen te doen, de Nederlandstalige. Hè. Fictie en non-fictie, zoveel mogelijk aan de...
Ja, wel, ik moet zeggen dat ik dat gevoel ook gekregen heb.
Ja. Ja, 30 jaar KPMG, internationale carrière. Dan zijn we overgegaan naar privé-fiscaliteit. Dat klopt?
Wel, kijk, ik ga u misschien een klein geheimpje vertellen. Ik kom uit een familie waar dat de vader een familiebedrijfje had. Bedrijf, het is niet zo groot, maar het heeft wel in de voedingssector een hele goede reputatie. En eigenlijk was ik bestemd om in dat bedrijf terecht te komen. En heeft mij gezegd, terecht, je komt alleen in het bedrijf als je eerst elders ervaring op doet.
Dus strepen verdient.
Ja.
Okay.
En ik ben eigenlijk nog altijd ervaring aan het opdoen.
Ja, uiteraard.
Het is een beetje kort door de bocht, maar ondertussen, het is er niet van gekomen.
Ja.
Dus ik ben andere richting uitgegaan uiteindelijk. Mm-hmm. En een richting die mij lag, namelijk die van, laten we zeggen, internationaal zakenwezen. En ik heb dat, en mijn broer die is dan in het bedrijf gestapt en die doet dat daar prachtig. Dus voor de familie is dat, ik zou zeggen, uitstekend verlopen. Nu, als je in een, dus ik ben eerst heel specialistisch te werk gegaan, technisch op het vlak van de fiscaliteit, op het vlak van internationale financiering. En ik wou daar een beetje van weg, dus ik ben dan ook binnen dat bedrijf, de kantorengroep, meer en meer met het management van dat kantoor bezig geweest. Op een zeker ogenblik ook verantwoordelijk voor bepaalde producten voor 30 landen. Maar ik wou eigenlijk meer strategisch bezig zijn. En dan heb ik dus na 30 jaar eigenlijk het kantoor verlaten om eigenlijk bestuurder te worden van vennootschappen. Ik ben dus lid van een raad van bestuur en dat is dus ja, een raad van bestuur die bepaalt de strategie van het bedrijf, de cultuur van het bedrijf, die oefent toezicht uit op het management. Dus een beetje weg van dat dagelijkse leven van een bedrijf en meer bezig zijn met het groter plaatje, met de strategie van het bedrijf. En ik voel me daar heel goed mee.
Ja, ik zou zeggen, dat was wel, neem ik aan, van de frontline meer naar de back-office en strategisch en visionair werken. Was dat ook minder stress of is het andere stress?
Het geeft andere stress, omdat je natuurlijk wel een grotere verantwoordelijkheid hebt. Dus als bestuurder heb je al juridisch een verantwoordelijkheid, maar je hebt de verantwoordelijkheid van alle stakeholders. Hè? Dus de klanten, personeel, degene die kapitaal verschaffen, de bankiers. Dus de stress ligt op een ander niveau. Maar de stress die je hebt als, ik zou zeggen, in de operationele activiteit, waarbij je als, ik zou zeggen, CEO alle problemen moet oplossen die onder u niet opgelost geraakt, op alle momenten van de dag, de week, de maand, die stress, die is er niet. Ik voel me daar ook goed bij.
Ah, wel, kijk eens aan. Some people have it all, dus je kunt er beide kanten doen. Fijn. En dan nog eens schrijven erbij. Ik ben benieuwd naar een citaat of iets dat je zou willen meegeven uit je boek. Heb je vandaag iets voorbereid?
Wel, ik zou misschien een stukje willen voorlezen, als dat past.
Ik zou zeggen, be my guest, absoluut.
Ik heb het hier voor alle zekerheid al even klaargelegd.
Voilà. En waarover gaat het stukje?
Wel, het is eigenlijk een gesprek van het hoofdpersonage.
Friedman?
Ja.
Ja.
Met een van die drie
van zijn vrouw.
Dames,
okay.
Theresa. En die hij trouwens al heel lang kent. Dat is dan een beetje, ik zou zeggen, stiller geworden rond die twee, maar die door samenvallende omstandigheden komen ze elkaar terug wat meer tegen. Een kort gesprekje, een korte, ik zou zeggen, scène, waarin dat zij eigenlijk Friedemann op zijn plaats een beetje zet.
Ik ben benieuwd.
Zonder te veel van, ik zou zeggen, het mysterie dat in het boek zit natuurlijk vrij te geven.
Inderdaad.
Dus ik ga dat nu even voorlezen.
Alsjeblieft.
Met onze koffie in de hand zoeken we een goede plaats in de fauteuil. We zwijgen zoals een koppel bij wie zo net gebleken is dat een van beiden vreemd is gegaan. Ik probeer voorzichtig. Kijk, wat die muziek betreft, het gaat mij niet om het celloconcert van Elgar. Ik luister naar Jacqueline Dupré, naar haar passie, haar emotie. En net is dat ook het geval zoals ik luister naar bijvoorbeeld Melomania en niet naar Patricia van Este. Muziek is voor mij de taal voor wat je niet kunt zeggen. Als je mij wilt verstaan, luister dan, maar dan echt. Echt luisteren bedoel ik, naar de muziek die mij raakt, die mij troost. Ik wend mijn blik van haar af, want ik weet dat dit allemaal naast de kwestie is. Je praat in raadsels, zo ken ik je niet, zegt ze. Jij klonk altijd optimistisch. Je nam initiatief, je was overal aanwezig, je wilde impact hebben. Haar ogen, nog steeds al smeren, smeken om een reactie. Het wordt doodstil. Alsof met een afstandsbediening plots alle geluid werd uitgeschakeld. Er is geen autoverkeer meer, geen sirenes van hulpdiensten, geen gepraat van voorbijgangers, geen kerkklokken, deurbel, mobiel, vaatwasmachine, koelkast, vogelgechilp, windstootjes, bomengeruis, gekraak van de houten kast, zelfs geen ademhaling. Of mijn eigen hartslag. Alleen het elektrisch klokje van de bakoven tikt zich door de stilte heen, als om aan te geven dat er ook in een wereld zonder geluid een tijd is van spreken.
Ach, wauw. Zo mooi, hè?
Dank je.
Ik heb zelf talen gestudeerd en ik ben ook iemand die echt enorm houdt van literaire woorden. Ik zou zeggen, proficiat. Ik vind het heel fijn geschreven, heel rijk qua taal. Maar ook technisch, dat moet je ook nog kunnen schrijven. Je kunt het vertellen, bedenken, maar je moet het nog eens kunnen neerpennen. En dat is je toch wel heel fijn gelukt in jouw boek ooit. Hè? Nog even leven. Wat is de verborgen boodschap in jouw boek? Of is er een boodschap dat je sowieso willen meegeven?
Wel, ik zou in alle geval, voordat de afsluiting straks plaatsvindt, en om het niet te vergeten, wil ik toch wel eerst even aan jou zeggen dat ik dankbaar ben voor dit gesprek.
Oké. Okay.
Omdat het dus een gesprek in een nieuwe wereld voor mij. Ik kom uit de zakenwereld, ik heb een tijdje politiek gedaan, totaal andere wereld, ook intens, maar ook heel heftig. En deze wereld is ja, een andere wereld die ik leer kennis maken. En die ja, eigenlijk wel een hele fijne en aangename ervaring is. Nu, als ik een boodschap heb voor de lezers, dan zou ik zeggen, ik wens hen allemaal toe dat ze op een zeker ogenblik een ontmoeting hebben die hen niet meer loslaat. Een mokerslag, omdat het zoveel doet met een mens. Op emotioneel vlak. Het leidt tot zelfanalyse. Het leidt tot ja, jouw vragen stellen over wie je bent, hoe je staat in de wereld. Het geeft een extra dimensie. Ja, het creëert een rijkdom voor de persoon. En dat wens ik alle lezers toe.
Ja, maar nu moet ik wel echt vragen, Jochen. Wat was voor u die ontmoeting? Wil je het meedelen? Of is dat te privé?
Wel, eerlijk gezegd is het in fantasie. Dus ik kan voor mezelf niet zo'n ontmoeting plaatsen. Maar ik ben door dat proces gegaan, door het schrijven van het boek. En het is eigenlijk door het schrijven van het boek dat ik gemerkt heb dat zoiets meemaken, wat dat kan betekenen voor die persoon. Negatief, maar ook positief. Dat ik eigenlijk bij het einde van dat schrijfwerk tot de constatatie kwam dat dat eigenlijk voor het leven iets heel bijzonder kan zijn.
Oké, fijn. Ik was zelf eventjes aan het denken, wat zou dat voor mij betekenen? Uiteindelijk, uiteraard heeft iedereen liefdes en dat soort ontmoetingen. Maar als ik heel eventjes mag meedelen, ik ben heel begaan met de charity, met de goede doelen. En op een bepaald moment was ik in een weeshuis in mijn thuisland, of geboorteland Bosnië. En ik ontmoette daar heel veel kinderen van leeftijd 0 tot 15, 16. En dat was een meisje, dat was precies Miniseka. Ik denk 5, 6 jaar. En mijn zoon was daarbij. En ze was hem de hele tijd aan het trekken. Kom, we gaan spelen. En hij zegt, nee, ik wil hier even bij mijn mama blijven. En dat meisje kijkt naar hem en zegt hem, wat betekent dat, mama? Ja, natuurlijk, voor mij was op dat moment een hele besef gekomen. Ja, dat kind, die weet nog niet eens wat dat mama betekent. Hoe kan dat nou? Hoe kan dit nou? Ik wou ze ook direct adopteren, maar ja, dat ging natuurlijk niet. Maar dat was voor mij zo'n profound experience van, wauw, wat ben ik gelukkig? Of welke geluk heb ik en mijn kinderen? En kijk naar dat kindje en toch zit ze daar gelukkig en ja, in haar eigen wezen, hè. Fijn te leven en zonder te weten van een van de essentiële zaken in leven, in biologie. Je hebt altijd ouders, of je nu plant bent, of mens bent, of dier bent. Hè? En dat meisje weet niet eens het term of bestaan van de mama. En dat heeft mij ook doen meer beseffen dat ik zelf meer wil doen voor mensen die minder hebben. Zeker de kinderen. En dat is ook eventjes over het thema, maar ik vond dat toch wel. In jouw boek, ja, die ontmoeting, dat was het eigenlijk voor mij. En dat idee om kinderen helpen op te groeien in een betere omstandigheden en education te krijgen, de scholing, een diploma, is voor mij eigenlijk een van mijn prioriteiten geworden in mijn doen en laten. Uiteraard. Dus zo zie je het maar, hè.
Dat is heel mooi, want ik moet zeggen, ter voorbereiding van ons gesprek ben ik even door jouw cv gelopen.
En
dat straalt dat volledig uit.
Ja, wel, dankjewel. Dat is ook uiteraard zo. Een beetje over iets anders. Iets meer actualiteit tegenwoordig. Er zijn hier in België waanzinnige overstromingen geweest. Is dat resultaat van klimaatopwarming of niet? We weten het niet, we denken van wel. Maar we hebben echt een heel grote tragedie meegemaakt. En je zit er in the middle of it, zou ik zeggen. Leg daar eens een keer uit, professioneel.
Ja, het is zo dus dat ik bestuurder ben van verschillende vennootschappen. Een van die vennootschappen is Hydroscan, een relatief jong bedrijf uit het Leuvense, een ingenieursbedrijf. Mm-hmm. Zij produceren geen machines, zij produceren computermodellen, zeg maar. En natuurlijk zijn we toen, naar aanleiding van die enorme rampzalige gebeurtenissen, mm-hmm, in het oosten van het land, zijn wij eigenlijk in volle aandacht van de pers gekomen, omdat wij een van de zaken die wij met water doen, is eigenlijk het voorspellen van de impact van overvloedige regenval. We hebben daarvoor modellen. Dus wij starten, dat model start van de voorspellingen van de
geografische ligging.
Geografisch van het KMI, van de buienradar. Mm-hmm. Het model dan gaat dan voorspellen tot op straatniveau wat de impact daarvan zal zijn. Dat wil dus eigenlijk zeggen, waar gaan die overstromingen zijn? Hoe groot gaan die zijn? En
waar gaat het water naartoe?
Waar gaat het water naartoe? Ja. En wat dat toelaat om te beginnen om tijdig maatregelen te nemen, bedoel ik niet dagen vooraf, hè, want dat is dan natuurlijk niet mogelijk, maar laat ons zeggen 3-4 uur vooraf, als men weet welke straat gaat overstromen, dan kan men nu al maatregelen nemen, ik denk zandzakjes of dergelijke, of kan men nu al pompen plaatsen op de goede plaatsen, want het aantal pompen is beperkt, men kan niet in alle straten vol met pompen zetten. Men kan ook communiceren, of men laat toe op die manier dat de autoriteiten communiceren, eventueel zelfs om te zeggen ontruimen. Evacueren, want laat ons zeggen, als men, er zijn straten die laag gelegen zijn, waardoor dat je, als er zegt, in die straat komt 2 meter water, ja, dan weet je dat je aan de bevolking moet zeggen van die straten.
Ja, get out.
Gaat er onmiddellijk uit.
Yep.
Dus dat is heel dynamisch bedrijf. Trouwens, die modellen die, ik zou zeggen, helaas toen niet volledig uitgerold waren. In die zin, er zijn vandaag nog maar een beperkt aantal steden die, ik zou zeggen, die technologie hebben aangekocht en geplaatst. Ik denk dan, er zijn testen gebeurd in Antwerpen. De technologie is aangekocht in Leuven en in Sint-Genesius-Rode met de steun van Vlaams-Brabant. En een van onze contracten die wij toen ook getekend hebben, is met Vietnam in Hanoi. Hanoi ligt aan de zee. Die overstromen een paar keer per jaar.
Oké.
En dus voor hen is het heel belangrijk om eigenlijk proactief op dat vlak te kunnen werken.
Ja, wel, inderdaad. En ik zou ook durven zeggen dat dat vooral ook in België de eerste prio zou zijn gekende overstromingsgebieden, zoals rond Dendermonde en noem maar op, waarin dat je echt, mits zo'n degelijke studie en advies van hoe gaan we dat, die sluizen, bij wijze van spreken, open doen en dat water herleiden, hè? Mits voldoende, ik weet het niet, riolering, aanpassingen, pompen, maar ook waarom niet parkings, ondergrondse parking opentrekken. Dat heb ik me laten verder dat dat ook een mogelijkheid is. Ik ben ook geen expert natuurlijk. Maar als je dat natuurlijk op proactief al kan doen, dan kan heel veel ellende en heel veel schade voorkomen worden.
Absoluut, absoluut. Dus laten we zeggen, het echte werk natuurlijk moet gebeuren, niet door die computermodellen, want dat is eigenlijk, we moeten vermijden dat die computermodellen te veel moeten toegepast worden. Het echte werk moet vooraf gebeuren, zoals je aanduidt, met waterbekkens of mogelijke waterbekkens, wanneer het te fel wordt, ook met, laat ons zeggen, de doorlaatbaarheid van onze straten en onze tuintjes en dergelijke in het oog te houden, zodat het water weg kan lopen op meer natuurlijke wijze. Inderdaad, er is heel veel werk te doen op dat vlak.
Dus we weten u te vinden voor deze advies dan ook nog eens. Hè. Ik zou zeggen, ik vond vandaag een heel fijne gesprek, Johan.
Wederzijds.
Ik heb vandaag u beter leren kennen als ondernemer, als CEO, als literaire pen of schrijver, artistieke kant van Johan. Maar ook een heel erg fijne en zachtaardige mens die in mijn ogen goed weet met wat hem bezig is, hoe over nadenkt. De intellectuele uitdaging is er, denk ik, voor u nodig om te blijven bestaan. De honger naar kennis en ervaring blijft er. En dat vind ik zo fijn. En ik wil je ook bedanken voor vandaag naar hier te komen en deze gesprekken mee te maken.
Dank u wel. Ik heb dat ook met heel veel plezier gedaan. Okay.
En is er nog een boek die misschien ook nog komt? Is er vervolg of is dat nog een beetje te vroeg voor?
Er zitten ideeën in mijn hoofd, maar ik concentreer me nu uiteraard eerst op dit boek. Ook eens even zien hoe dat de lezers daarop reageren. Ik zal daar ongetwijfeld ook veel van genieten, maar ook opsteken. En we zien wel wat de toekomst brengt.
Ja, voilà. En naar onze luisteraars en lezers. Ooit nog even leven. Een boek van Johan van de Driessen. Spannend. En ik zou zeggen, geniet ervan. Tot de volgende week.